Welkom beste luisteraar bij de nieuwe aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag gaan wij het hebben over het presidentschap van Trump. Misschien wel de meest invloedrijke gebeurtenis van dit jaar en waarschijnlijk ook van de komende 4 jaar. Rajiv, op 20 januari wordt Trump geïnaugureerd en zal zijn presidentschap definitief van start gaan. Maar er lijkt nu al een paleisstrijd te zijn losgebarsten tussen Bannon's kamp en Musk's kamp. Beide behoren tot de MAGA-beweging. Kun je hier meer over vertellen? Wat is MAGA of MAGA? En waarom is deze paleisstrijd nu al losgebarsten?
Ja, MAGA staat eigenlijk voor Make America Great Again. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen dat nog wel kan herinneren. Het was de campagneslogan van de voorgaande campagne van president Trump. Je hebt dus de MAGA-republikeinen, echt de Trump-republikeinen. En die zijn in 2 kampen. Laten we de Bannon-kamp noemen en de Musk-kamp. En die zijn eigenlijk in strijd met elkaar gekomen. Omdat, ja, het is meer een ideologische strijd van hoe moeten we eigenlijk invulling geven aan vooral migratiebeleid en economisch beleid. En die twee waren eerst goede vrienden en blijkbaar is er dus nu iets gebeurd waardoor ze elkaar niet meer mogen.
Ja, goede vrienden, ze hadden een gemeenschappelijk doel, namelijk Trump tot president krijgen. Waar gaat de strijd nu over?
Ja, het is een hele interessante ontstaansgeschiedenis. Het gaat om de H-1B visa. En het is een speciale visum dat alleen wordt afgegeven als je een speciale expertise hebt en vooral IT gerelateerd. En dat zorgt ervoor dat Amerika of Amerikaanse bedrijven IT-personeel van het buitenland konden aantrekken en het versneld konden laten werken binnen Amerika. Elon Musk bedrijf, dus Tesla en andere bedrijven hebben daar gebruik van gemaakt. Eigenlijk alle andere grote IT-bedrijven, we kennen ze wel, de Alphabet, dus de Googles, de Meta van Zuckerberg, de IBM's, de Adobe, Amazon, ze maken massaal, ik weet dat Amazon echt enorm gebruik van deze H-1B visa, om deze mensen binnen te halen vanwege hun IT-kennis. Nou, Ben heeft aangegeven dat dit eigenlijk ook een punt van zorg is en dat we eigenlijk de H-1B visa moeten afschaffen. Deze banen behoren toe aan Amerikanen en niet aan buitenlanders. Musk heeft gezegd, de H-1B visa is juist datgene dat ervoor zorgt dat Amerikaanse bedrijven een hele stevige concurrentiepositie hebben in de internationale markt. Nou, Ben heeft aangegeven dat dat niet het geval is en die heeft hem eigenlijk best wel flink uitgescholden.
Ja, hij heeft flink uitgehaald naar Trump. Ik zal niet zeggen uitgescholden, maar wat heeft Ben gezegd?
Nou, hij heeft een eigen radioprogramma. Ik heb heb zelf ook nagekeken en geluisterd. Een beetje grappig, maar ook triest tegelijk. Hij zei van Musk, we verwelkom je. Je bent een bekeerling. Een convert noemde hij dat. En we houden van bekeerlingen. Ik ben zelf een katholiek. Wij zaten zelf ook in de bekeerlingenindustrie. Helaas doen we dat nu niet meer. Alle bekeerlingen, wees welkom. We willen nog meer bekeerlingen. Maar het idee van een bekeerling is, je bent net toegetreden. En wat doet een bekeerling? Die gaat achter in de rij zitten. Dus jij moet achter in de rij zitten. Rustig luisteren en aantekeningen maken met wat wij te zeggen hebben. Ja, dat is dus een directe aanval op Musk. En eigenlijk ook op Vivek Ramaswamy, die twee werken samen. En dat is eigenlijk de start van de MAGA Civil War.
Gaat eigenlijk om een visa waar de Bannonisten net wat anders in staan dan de Muskianen. De Muskianen opteren voor een vrijer migratiebeleid als het gaat om hoger geschoold personeel. Met name om ervoor te zorgen dat die high-tech business in Amerika de beste in de wereld blijft. Een concurrentievoordeel behaalt. En de Bannonisten die stellen dat Amerikanen sneller toegang moeten krijgen tot de baan in de high-tech industrie. En dat dus ook dit visum afgeschaald moet worden. Ja. Vooral de omvang ervan. Laten we hier even iets langer bij stilstaan. Welk ideologisch conflict legt deze strijd bloot in de achterban van Trump? En wat zijn de gevolgen daarvan?
Ja, je zou kunnen zeggen dat de Bannon-Trump-republikeinen wat radicaler zijn. Dat zijn eigenlijk de mensen die de basis vormen van Trumps achterban. Dat zijn ook de mensen die echt actief campagne voeren. En als hij toen speeches helemaal vooraan in de rij staan, echt actief voor achter Trump staan.
En voor wie hij ook zegt op te komen.
En voor wie hij ook zegt op te komen, zijn de mensen die op 6 januari, 4 jaar geleden, echt daar stonden voor Trump te vechten, als het ware.
In het Capitool.
Dus dit zijn de mensen.
Een schandelijke Capitoolbestorming. We moeten er wel even duidelijk karakteriseren wat het was.
Precies, het was een hele schandelijke aanval op de democratie. Dit is eigenlijk dus een kern van achterban die een blind geloof hebben in Trump. En Trump geeft ook aan, ik zal jullie heer zijn, ik zal jullie beschermen. Dat zijn mensen die heel strikt zijn op migratie. Of strikt, ze willen gewoon geen migratie. Dat zeggen ze, willen geen migratie. Al die banen moeten worden uitbesteed aan Amerikanen. Kunnen Amerikanen die functies niet invullen, dan moeten die high-tech bedrijven maar extra geld vrijmaken om deze Amerikanen op te leiden. Ze zeggen dat ze cultureel conservatief zijn. Dat ook, maar ik kan het niet echt heel serieus nemen als je kijkt naar de daden die zij zelf hebben gepleegd. Musk is iets anders. Musk is denk ik niet zozeer cultureel conservatief. Ik denk dat hem eerder gezegd weinig kan schelen.
Hij is een opportunist.
Hij is een opportunist en hij vertegenwoordigt eerder de belangen van een nieuwe, of ja, nieuw, relatief nieuw zou je kunnen zeggen, opkomende macht in Amerika. En dat is de macht van de nieuwe oligarchen, de big tech. We noemden net al enkele voorbeelden van de Adobe, Microsoft, Amazon.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat deze verkiezing een kaping is van de high-tech op Wall Street.
Precies.
En Musk is daar de belangrijkste exponent van. Die heeft echt zijn volle gewicht daarachter geplaatst. In hoeverre denk jij dat Musk alleen een opportunist is? En in hoeverre denk jij dat hij ook echt ideologisch gedreven wordt en zogezegd het Westen wil beschermen van de ondergang die hij onvermijdelijk acht? Ja, en het woke mind virus wil uitroeien.
Ja, misschien is die 5% ideologisch, ik weet het niet. Ik denk vooral dat het gaat om belangen. En dat is ook het interessante, want de Republikeinen, als we even kort, kort naar de geschiedenis kijken, de Republikeinen stonden traditioneel bekend als de belangenbehartiger van grote bedrijven, Wall Street. Wie waren dat? Dat waren de oliebedrijven,
de banken enzovoort. Instellingen, verzekeraars, ja, en farmacie trouwens. We moeten niet onderschatten, 3/4 van Amerikaanse politici wordt gesponsord door de farmaceutische industrie.
Precies, dat. En die worden als het ware belichaamd, dat noemen we de traditionele republikeinen. Die worden belichaamd als de Bush Republicans. Een lange tijd hadden zij dus
oud-president.
Ook, oud-president Bush. Lange president tijd hadden ze dus ook de macht binnen de Republikeinse partij en ook in Amerika. Hadden ze flinke macht. Maar we zien dus nu dat in de laatste 20 jaar, zou je kunnen zeggen, high-tech is opgenomen. Er zijn nieuwe grote bedrijven ontstaan. Kijk maar naar de Forbes 500 listen, de grote Nasdaq en andere grote aandelenbeurzen in Amerika worden echt gedomineerd door high-tech ondernemingen. En die kunnen anders in de game staan dan die traditionele andere grote bedrijven. En die kunnen ook andere belangen hebben.
De uitverkiezing van Trump was niet alleen een kaping van de high-tech op de Wall Street, de traditionele grote bedrijven, maar ook voortkomen uit een coalitie die nu eigenlijk een grote strijd met elkaar aan het voeren is. Kun je meer vertellen over wat de gevolgen zijn van deze strijd? En verwacht jij dat dit uiteindelijk tot breuklijnen gaat leiden binnen de Republikeinse Partij? Of denk je dat dit toch nog te lijmen valt?
Ik denk dat het nog wel te lijmen valt, want kijk, het grootste punt van die MAGA-Republikeinen is dat zij minder of gewoon geen migratie willen. Dat is één belangrijk punt. Nou, migratie was vooral voor de ouderen. Ik zeg ouderen, maar het zijn nog steeds hele belangrijke bedrijven hoor. Maar een grote bedrijf van belang, want dat zorgde namelijk voor relatief goedkope en drukkende arbeidskosten. Je ziet dat die H-1B-visa, daar praten we over 80.000 migranten per jaar. Dat valt
op een bevolking van 380 miljoen mensen.
Is niks. En als we kijken naar de jaarlijkse totale migratie, ook illegale migratie meegenomen. Ja, sommigen zeggen dat er ongeveer 1 miljoen per jaar Amerika binnenkomen.
Nee, het is veel meer. Zijn miljoenen.
Miljoenen. Nou, dan is 80.000 op miljoenen niks. Dus ik denk dat Trump en ook die twee bij elkaar zullen komen en zeggen van, juist jongens, dit is niet waarom we met elkaar gaan vechten. Dit gaat echt om niks. En dat er waarschijnlijk zo gezegd zou worden, de H-1B visum zal blijven bestaan.
Denk je dat het echt waar is? Want Bannon die heeft gezworen in zijn podcast dat hij zal voorkomen dat Musk toegang gaat krijgen tot het Witte Huis. En hij heeft zelfs gezworen dat voor elkaar te krijgen voor 20 januari de inauguratie van Trump. En ja. Steve Bannon is niet zomaar iemand. Hij was eigenlijk de ideoloog van MAGA en de verantwoordelijke voor de uitverkiezing in 2016.
Klopt.
Dus hij heeft een lange geschiedenis, hij heeft een hoog aanzien, hij heeft ook Breitbart.com. Dus met zijn podcast iets van War Newsroom
Newsroom, klopt.
War Newsroom, ja, het is echt een onwaarschijnlijk slecht
soms
podcast.
Denk ik ook van waar praten we over, maar ga er.
Ja, dat denk ik consequent. Hè. Dat is ook de reden dat ik totaal geen zin had in deze podcast, omdat er zoveel onzin is die wij moeten bespreken met elkaar. Maar in ieder geval, Hij heeft een groot aanzien, lange voorgeschiedenis binnen de Republikeinse Partij. Grootste rol misschien ook wel gespeeld als ideoloog voor MAGA. En hij heeft gezworen de toegang van Trump tot het Witte Huis voor 20 januari te blokkeren.
Ja.
En jij geeft toch aan, ze gaan eruit komen.
Of ze gaan eruit komen.
Trump heeft nu toch al de keuze gemaakt, waarschijnlijk ook financieel gedreven, want Musk zal waarschijnlijk ook alle verliezen van Trump financieren. Precies. Want hij presenteert zichzelf als grote zakenman. Maar iedereen weet natuurlijk dat Trump permanent failliet is.
Klopt.
En geen één rendabel verdienmodel in zijn leven heeft opgezet. Hij is gefinancierd vanaf de jaren 80 door allerlei Russische oligarchen.
Ja.
En nu dan door high-tech oligarchen in samenwerking met Russische oligarchen. Maar toch denk jij dat ze er pragmatisch uit gaan komen.
Nou,
mag ik dan toch de stelling innemen dat ik dat niet zo erg van wacht?
Nou, ik denk, maar nu je het zegt, of ze komen eruit, gedwongen door Trump. Ik denk dat Bannon wordt gedwongen door Trump. Ik denk dat in die end Musk hier beter uit zal komen. Wat je vaak ziet, ja, je kan er een Tweede Wereldoorlog voorbeeld bij halen, anders zullen we dat smakeloos noemen, is maar, je hebt een beweging, komt er een leider, dat is dan Trump, en de beweging die helpt zo een leider aan de macht. Maar je ziet ook dat de leider van die beweging, in dit geval Bannon, het een beetje te hoog in zijn bol kan spelen van, ja, ik vertegenwoordig de achterban, dus ik bepaal wat er gaat gebeuren. Nou, wat je dan ziet is dat Trump denk ik sowieso zal zeggen, hey, wacht eens even, jij bent niet degene die bepaalt. Ik ben degene die bepaalt.
Maar dat kun je toch ook toepassen op Musk? Precies deze redenatie.
Ja, maar Musk heeft niet zo fel, denk ik, gereageerd tegen Biden. Hij heeft wel fel gereageerd, tegen Bannon. Hij heeft wel fel gereageerd tegen een ander MAGA-republikein. En nogmaals, Musk heeft $250 miljoen betaald voor Trumps campagne. En hij heeft aangegeven dat hij bereid is om nog meer te investeren daarin. Dus ja, en Trump kennende, die geeft niet echt om echt de belangen van de kernachterban. Die geeft, denk ik, meer om zijn belangen en financiële belangen.
Het
en
zou
die zijn meer
dat
gekoppeld
ze
aan Musk-belangen.
Dus jij verwacht dan dat Trump eerder voor Musk zou kiezen dan voor Bannon? En dat mede Bannon noopt tot pragmatische samenwerking.
Precies.
Met Musk en Trump.
Ja.
Ik zelf verwacht dat de eerste barsten in deze coalitie inmiddels zichtbaar zijn, voordat Trump überhaupt geïnaugureerd is. En dat vertelt mij in ieder geval dat deze coalitie niet zal standhouden. En dat er steeds meer scheuren in die coalitie zichtbaar zullen worden. En dat het er uiteindelijk ook voor gaat zorgen dat de achterban van Trump uiteen zal gaan vallen. En dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat Musk gewipt wordt. Om toch weer uiteindelijk die hele massabeweging achter Bannon te krijgen. Of dat Bannon gewipt wordt. En dan is al sprake van dat daar nieuwe bewegingen aan het opkomen zijn.
Ja.
En wellicht is het ook zo dat, dat Elon Musk MAGA op termijn zal willen vervangen door Doge, de meme cryptovaluta. En dat dat ook de naam is geworden van het ministerie dat hij bestiert samen met FIFA, Ramaswamy.
Ja, alleen er is wel één ding.
Dat voor efficiëntie binnen de overheid.
Klopt. Alleen Musk, politieke doelen zijn wel echt flink beperkt. Vooral omdat hij nog een migrant is. En ik weet dat het voor de presidentschap zo is. Ik weet of het ook voor andere functies zo is. Dus dan moet je echt in Amerika geboren zijn om bepaalde belangrijke functies.
Dat is waar.
Bekleden.
Hij kan niet zomaar president worden. Ik denk dat hij het graag had gewild. Maar wat ik wel denk is dat hij de macht wil grijpen in de Trump-dynastie. Want ik denk dat we ook zo meer over
Precies.
Trump moeten praten. Dat zijn grote villa park, of weet ik van wat het is, in Florida, Mar-a-Lago.
Precies.
Dat is eigenlijk ook gewoon een paleis met een dynastie.
Klopt.
En een opkomende monarchie.
En ook de functie die zij direct de familieleden krijgen. Dat zagen we bij de vorige presidentschap. Nu zal dat nog erger zijn.
Ja, dat zal nu nog erger worden. Daar is een paleisstrijd gaande. En daar gaan slachtoffers vallen. En daar gaan mensen sneuvelen. En de revolutie eet altijd haar eigen kinderen op.
Klopt.
En dat zal nu ook niet anders zijn. Dat kan Bannon zijn, maar op een gegeven moment verwacht ik ook dat het Must is die aan de beurt gaat komen. Omdat plannen die hij heeft op gespannen voet staan met wat een groot deel van het Amerikaanse electoraat wil. Dus op basis daarvan kan ik me goed voorstellen dat deze scheurlijnen steeds meer zichtbaar gaan worden. En dat ook de high-tech MAGA-beweging uiteindelijk een eigen beweging zal krijgen. Oké, we hebben dat nu uitgebreid behandeld. Bannon versus Musk, de coalitie-paleisstrijd van Trump. De gevolgen, de geopolitieke gevolgen van Trumps uitverkiezing.
Ja,
Terwijl we deze podcast opnemen, vinden er hearings plaats, horingen in het Amerikaanse congres. Onder meer op dit moment zelfs, as we speak, wordt Hegseth, de kandidaat-minister van Defensie, aan een vragenvuur onderworpen. Rajiv, kun jij vertellen wat voor soort kandidaten Trump naar voren heeft geschoven?
Ja, idioten, als ik eerlijk mag zijn. Het zijn kandidaten die, denk ik, gewoon geen enkel ervaring hebben, geen enkel beleidservaring hebben met het veld waarin ze worden aangenomen. Überhaupt geen enkel leiderschapservaring. Als ik kijk naar Hegseth, dat is gewoon een Fox News presentator. Hoe kan je diegene aan het hoofd...
Hij heeft toch enige militaire ervaring.
Ja, hij was ergens een soldaat. Best wel niet zo'n hoge rang, best wel een lage rang. Geen enkel beleidservaring. En die wil je aan het hoofd plaatsen van het machtigste leger op aarde. Ja, en dan zo kunnen we eigenlijk doorgaan. Dus ik heb er eigenlijk niet veel vertrouwen in. Ik denk dat het een bewuste strategie is van Trump. Want die zag bij zijn voorgaande presidentschap, waarbij sommige ministers, waarvan je wel kan zeggen, nou, die hebben wel wat vaardigheden en kennis, die werkte Trump toch best wel tegen. Dat zagen we ook bij Rex Tillerson. Hij was minister van Buitenlandse Zaken, kan ik me goed herinneren. En die noemde Trump zelfs een idioot. En die, eigenlijk veel van Trumps beleid is niet uitgevoerd, omdat zijn eigen ministers het niet uitvoerden.
Ja, beleidsambtenaren ook. Die legden onderaan de stapel.
Klopt.
Of die gaven aan het begin van de dag een enthousiast goed nieuws aan hem mee, zodat hij tevreden was, daarover kon vertellen op het nieuws.
Precies.
En dan ondertussen andere beleidsdossiers dan terzijde schoof, zodat ambtenaren en politici en republikeinen en ministers daar zelf beslissingen over
Precies.
konden nemen.
Ja, en wat heeft hij nu gedaan? Dat is er niet meer. Dus het is volledig vervangen door loyalisten. En loyaliteit is nummer 1, 2, 3. Vaardigheden doen er eigenlijk niet toe. En nummer 4, 5 is je moet een beetje kunnen schrijven en lezen. En je hebt ook nog zoiets als Project 2025. Ik weet niet of sommige luisteraars al bekend mee zijn. Het is een programma, een project dat is opgericht door de Heritage Foundation in samenwerking met andere conservatieve denktanks. En wat ze hebben gedaan, is zij hebben eigenlijk een hele conservatieve agenda al tot in detail uitgewerkt. En dan moet je denken tot waarbij ze zelfs wetteksten al zouden kunnen schrijven. Het zijn geen wetteksten wat ze hebben in het boek, maar de plannen zijn tot in detail uitgewerkt. Je hoeft alleen met je vingers zo te snijpen en je kan er al een wettekst van maken. Dat niet alleen. Ten tweede hebben ze in de afgelopen 4 jaar heel veel mensen geronseld. Mensen die ook een MAGA-republikein zijn en mensen die bereid zijn om dit beleid uit te voeren met het idee dat zodra Trump aan de macht is, de gehele toplaag van de ambtenarij vervangen kan worden door deze mensen.
En ze gaan daar verder dan normaal.
Ja.
Want er is altijd al in Amerika een spoil system. Dat
Precies.
betekent dat de hoogste ambtenaren vervangen worden door de nieuwe verkozen partij. Maar nu willen zij nog veel verder gaan.
Veel verder gaan. Dus ze willen... Dus in Nederland zijn we bekend, er komen nieuwe ministers en staatssecretarissen, maar de directeuren en de topambtenaren blijven daar vanwege hun kennisvaardigheden. Nou, in Amerika is dat niet zo. Daar worden echt duizenden ambtenaren ontslagen. Topambtenaren worden nieuwe ambtenaren aangenomen. Dat wil hij veranderen. 1. Ten tweede heb je in Amerika ook nog zoiets dat binnen de ambtenaren die niet binnen dat spoil system vallen, zoals je dat noemt, dat ze daar ook nog eens willen rommelen en daar ook al kandidaten klaar voor hebben staan. Dus inderdaad, de komende 4 jaar zullen heel anders qua implementatie uitzien dan de voorgaande 4 jaar, met ook grote geopolitieke gevolgen.
Ja, want daar gaan we het eindelijk over hebben. Eén ding is zeker, er zal weinig sprake zijn van beleidscontinuïteit. En dat heeft onder meer te maken met dat de traditionele republikeinen echt verzwakt zijn in de nieuwe Trump administration. Dus gedurende zijn presidentschap zullen echte loyalisten de keuzes gaan maken. En dat zijn niet de keuzes die normaliter de neocons of de traditionele republikeinen zouden hebben gemaakt. Dit heeft nogal wat gevolgen in de wereld. Dirk Boswijk, kamerlid van het CDA, samen met Jan Paternotte van D66 en zo nog een aantal kamerleden, zijn afgelopen week op bezoek gegaan in Amerika. Hebben verschillende denktanks bezocht, zowel republikeinse als conservatieve. Als uiteindelijk ook liberalen en wat meer progressieven. En daar werd wel heel duidelijk dat de Trump administration uiteengerukt wordt door traditionele republikeinen, mensen die meer de Bannon-lijn voorstaan en de Musk-lijn voorstaan. Precies. En dat één ding zeker is, onzekerheid alom.
Klopt.
En dat betekent dat wereldwijd landen eigenlijk niet meer kunnen rekenen, kunnen bouwen op de Verenigde Staten. Of het nu gaat om economische steun, handel.
Veiligheid. Ja.
Of veiligheid, of die veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten.
Want wat denk jij eigenlijk? Want Trump heeft aangegeven dat hij heel hard tegen China zal optreden. Nog harder dan Biden, terwijl Biden deed het al echt stevig. Denk je dat hij dat zal doen? En denk je dat zodra China Taiwan zal binnenvallen, waar wij beide denk ik geloven dat het binnen enkele jaren zal gebeuren, dat hij Taiwan zal beschermen? Waar Biden duidelijk aangaf, als China Taiwan binnenvalt, komen er militairen.
Nou, dat gaf hij niet zo duidelijk aan. Er is altijd sprake van Amerika. Er is altijd sprake van strategische ambiguïteit. Dus aan de ene kant staan zij een één-China-beleid voor. Aan de andere kant geeft zij wel aan dat het op een vredige wijze moet gebeuren. En zijn er bepaalde militaire contracten gesloten en defensieverdragen met Taiwan. En dat moet vooral duidelijk maken aan China. Wij willen bevriend zijn met jou, maar aan de andere kant kan het zo zijn dat wij voor Taiwan opstaan. Ik weet niet wat Trump gaat doen in zo'n situatie. Wat ik wel weet, wereldwijd, is dat landen voor de schermen eigenlijk Trump naar de mond zullen praten. Eigenlijk willen slijmen zelfs bij Trump. En dat zij achter de schermen keihard werken aan onafhankelijk worden van de Verenigde Staten.
En aan welke landen denk je dan? Wie zal
Europese Unie allereerst. Mm-hmm. Ten tweede het VK. Ten derde Japan, ten vierde Zuid-Korea. Zelfs bij landen die wat minder in Amerikaanse orbit vallen, zoals Brazilië, zien we dezelfde patronen terug. En ik denk ook dat Canada en Mexico, hoewel dat voor hen nog veel lastiger is, Klopt. Omdat zij buurlanden zijn van de Verenigde Staten en nog een veel grotere economische afhankelijkheid hebben van Amerika, maar ook zullen proberen onafhankelijker te worden van de rillen van Trump.
Jij denkt zelfs dus de Anglo-Saxische broeders, als het ware, van Amerika.
Zelfs de Anglo-Saxische broeders van de Verenigde Staten zullen proberen de komende jaren Amerika aan zich te binden, maar achter de schermen, stapje voor stapje, onafhankelijker proberen te worden van de Verenigde Staten. En de mate waarin dat mogelijk is, verschilt enorm per land en is soms heel erg beperkt. Ook omdat niemand de capaciteit van Amerika voorlopig kan evenaren. Onder meer bijvoorbeeld voor Australië. Mm-hmm. Het wordt heel erg moeilijk om in de Indo-Pacific vrije handel te handhaven als Amerika daar niet actief een bijdrage aan levert. Ja, dus dan ben je meer uitgeleverd aan de Verenigde Staten als Australië. Maar ik kan me voorstellen dat Europa de komende jaren keihard zal werken aan onafhankelijk worden van de Verenigde Staten. Achter de schermen, maar voor de schermen probeert Amerika zoveel mogelijk aan zich te binden. Nou, daar hebben we de ideale kandidaat voor met Mark Rutte als NAVO-secretaris. Mm-hmm. Ook bij hem zie je dit overduidelijk terug. Amerika aan zich binden, maar Europa wel opdragen om meer te investeren in defensie, zodat we uiteindelijk onze eigen broek kunnen ophouden. Het is wat gênant om dat uit zijn mond te horen, omdat hij degene is die onze hele defensie de afgelopen 15 jaar of 14 jaar heeft uitgekleed. Daar is Rutte hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor. Dus het is wat cru. Maar dit verwacht ik wereldwijd terug te zien. Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk het ook. En dat zie je ook terug dat Trump wil denk ik ook niet. Hij wil eigenlijk ook uit de NAVO. Hij heeft helemaal geen zin aan de NAVO-commitment. En dat zie je ook met nieuwe eisen. Eerst was het van ja, je moet aan die 2% voldoen. Anders gaan we je niet beschermen. Sterker nog, gaan we tegen de Rusland zeggen. Je mag doen met die landen wat je wilt. Nou, het is bekend dat de meeste Europese landen, misschien op een paar enkelingen na, al aan die 2% voldoen. Eigenlijk Nederland ook al. En nu is hij opeens met een nieuwe eis gekomen van 5%. Terwijl zij zelf aan 3,4% zitten.
Ja, 3,7 geloof ik.
Maar 3,7, ja, 5%. Dan zou Nederland wat 50 miljard. Kijk, ja,
50 miljard. 50
miljard aan het leger moeten uitbesteden. Ik denk dus dat ook binnen de Europese Unie zoiets is van ja, al halen we die 5%, wat niet gaat gebeuren. Hij zal met nieuwe eisen blijven komen. Ik denk dat die
eisen niet eens bedoeld zijn om echt te realiseren. Ook die 5% verwacht ik niet dat Trump daar echt voorstander van is. Maar eerder dat je dan ergens tussen de 3 en de 4% gaat uitkomen. En dat het vooral een signaal is naar zijn achterban. Om die tevreden te stellen. Maar je kunt niet een geopolitieke koers baseren op het tevreden stellen de hele tijd van jouw achterban.
Klopt.
Voor nieuwe dopamine shockjes, dat zij weer even leuke nieuwsfragmenten hebben. Dat is niet goed mogelijk. Daar kunnen andere landen niet op bouwen. Mm-hmm. En als ze dan overbouwen op Amerika hebben. Afgelopen week heeft Trump gedreigd Groenland binnen te vallen. Zelfs niet willen afzweren dat hij militair zal ingrijpen. Het Panama-kanaal aan zich te binden. En wellicht dat Canada de 51ste staat moet worden van de Verenigde Staten.
Met stevige economische sancties, als ze dat niet doen.
Ja, op risico van stevige economische sancties. Ik neem deze beleidsvoornemens niet al te serieus. Uh-huh. Maar je kunt, als jij echt voor je eigen land moet opkomen, niet op zo'n partner bouwen. Dit is toch onmogelijk om hiermee samen te werken?
Klopt.
Wat wil je nu? Dat hij dan even 5% noemt, even zegt we moeten Groenland overnemen. Hij zal wel bepaalde concessies daar tevreden mee zijn, concessies willen afdwingen. Maar hier kun je toch niet mee samenwerken?
Precies, precies. Het is geen serieus partner. Als we dan verder kijken, dus het heeft grote consequenties. Nou, Trump heeft ook dit soort uitlatingen gedaan. Ik ben benieuwd, wat zullen dictators als Xi Jinping, Erdogan, Poetin of in Iran, wat zullen zij denken? De MAGA-republikeinen en commentatoren zeggen van, die zijn helemaal, oké, van Iran geloof ik het, die zijn helemaal bang. Ze zullen niks doen, in Taiwan zal niks gebeuren. Als ik een paar YouTube-kanalen volg van die MAGA-gasten.
Ik snap je opmerking niet.
Nou, zij denken dat Trump is zo een stevige president en zo unpredictable, zoals ze dat noemen, dat Xi Jinping het niet in zijn hoofd zal halen om Taiwan binnen te vallen, omdat hij zo bang is voor Trump.
Oh, op die manier.
Ja,
ja, ik verwacht ook niet dat Xi Jinping snel Taiwan zal binnenvallen. Als er iets gaat gebeuren, zal het komen door een boycott. En het echt blokkeren van Taiwan. En op die manier proberen Taiwan eigenlijk tot overgave te dwingen. En jouw vraag is nu?
Ja, wat denken deze dictators eigenlijk? Denk je dat een Erdogan en Xi Jinping juist de komende jaren hun kracht...
Ja, die kijken hier handen wrijvend naar. Ja. Allemaal. Ja, misschien de Ayatollah van Iran na, Khamenei. Die zal je niet handen wrijvend naar kijken. Want één ding is wel zo dat iedereen heel erg fanatiek voor Israël staat. En ook ongelooflijk grote haviken zijn naar Khamenei toe. Maar Poetin en Xi Jinping kijken denk ik best wel handen wrijvend naar Trump. Waarom? Omdat hij het hele netwerk van bondgenoten van de Verenigde Staten uit elkaar aan het halen is.
Klopt.
En dat is helemaal het belang van Poetin en ook van Xi Jinping. En ik kan me heel goed voorstellen dat andere dictatoren wereldwijd, zoals een Erdogan, ook handen wrijvend naar Trump kijken. Omdat Trump heel veel lijkt te hebben met dat soort dictatortjes.
Precies. Wat ik denk ook gaat gebeuren op geopolitiek vlak, is dat middenmachten in de komende 4 jaar veel sterker naar elkaar zullen groeien. Dat is iets wat ik wel voorspel. Dus dat een Europese Unie en India, Saudi-Arabië, dergelijke...
Ja, ik noem dat zelf de derde weg. Ja. Ik verwacht het ook. Die hebben geen keuze. Ik verwacht niet per se Saudi-Arabië trouwens.
Okay.
Maar wel Indonesië, India, Europese Unie, Zuid-Korea, Japan, Brazilië. Die zijn echt tot elkaar gedwongen om een alternatief te forceren los van Beijing en Washington. En wij zijn tot elkaar veroordeeld. Wij willen niet gedomineerd worden en wij hoeven niet per se anderen te domineren. Maar dat zal wel tijd nodig hebben om deze alliantie vorm te geven. En het zal een meer vrijblijvende alliantie zijn dan bijvoorbeeld de NAVO. Maar dat zou zo heel goed kunnen, een derde weg.
En
al die onzekerheid, dat is het ook. Terwijl ik deze podcast aan het opnemen ben, realiseer ik me ook dat ik niet zo goed weet waarover we het nu hebben.
Ja, ja.
Omdat de Trump-plannen zo onduidelijk zijn. Maar die onduidelijkheid is voor andere landen onverteerbaar. Ook als het gaat om handel.
Ja.
Zodra er iets gebeurt, dan dreigt hij weer met 25% of 100% importtarieven. Terwijl de Amerikanen daar de prijs voor betalen. En wil je dat opleggen aan Canada, Mexico, de Europese Unie, het VK en Australië en weet ik veel wie allemaal nog meer. Dan uiteindelijk torpedeer je ook de Amerikaanse economie.
Precies, ja. Precies.
Dus ik denk niet dat die allemaal echt geheven gaan worden. Maar je kunt hier niet mee samenwerken.
Klopt, klopt. Eigenlijk als laatste wil ik even naar het volgende punt toe. Je hebt inderdaad aangegeven, het is eigenlijk heel vaag om te praten over Trumps plannen. Als in de laatste minuten, je geeft aan, het is belangrijk dat landen, maar eigenlijk de Europese Unie onafhankelijker gaat opteren, dus onafhankelijker gaat beleid gaat voeren. Wat zijn volgens jou de top 3 belangrijkste punten waar eigenlijk de Europese Unie niet in de komende 4 jaar, maar in de komende 4 weken eigenlijk al flink moet inzetten om ervoor te zorgen dat je zo stevig mogelijk onafhankelijk beleid kan voeren? Waar het kan.
Nou, net als Draghi, en we hebben dat natuurlijk ook voor het Draghi-rapport uitgebreid besproken, er moet heel stevig ingezet worden op industriebeleid. Grote fondsen moeten er komen om te investeren in innovatie, R&D en de uitbouw van bestaande productieketens. Dat is echt prioriteit nummer 1. Prioriteit nummer 2, een beetje in het verlengde hiervan, defensieindustrie. Ook dat moet schaalbaar gemaakt worden. Pensioenfondsen en andere investeerders, financiële instellingen, banken, moeten de opdracht krijgen om te investeren in defensieindustrie. Grotere opdrachten en orders moeten gegeven worden om zeker te stellen dat defensiebedrijven ook echt hierin kunnen gaan investeren. En het derde punt is, de EU moet vol inzetten op allianzievorming met andere middenmachten en dan met name de derde weg echt aanbieden. Gelijkwaardige basis samenwerken met andere landen.
En eigenlijk, jij noemde het eerder al swing states in een eerdere podcast, om die eigenlijk na ons te binden.
Ja, swing states die dan nog niet voor Rusland, China of de Verenigde Staten gekozen hebben. Nou, die dan misschien nu ook niet zitten te wachten op Beijing, Moskou of Washington. En die proberen dan maar aan Brussel te binden. En dat hoeft dan niet zo te zijn dat wij de grote aanvoerder zijn, maar wel meer met elkaar samen optrekken. En dat wij gezamenlijk ook een grotere economie hebben dan Amerika en China, of dat wij dat heel erg naderen. Want laten we wel wezen, de EU en het VK hebben samen al een economie van 24.000 miljard per jaar. Amerika zit rondop de 27.000 à 28.000 miljard per jaar. Zoveel kleiner dan de VS zijn we eigenlijk niet, hoewel de VS de afgelopen jaren wel steeds meer groeide.
Ja, dus als we nou even kijken naar industrie en defensie. Zou je even voor de luisteraars kunnen aangeven, wat wordt er nu al gedaan? Want ik kan me niet voorstellen dat er niks wordt gedaan. Ik denk dat binnen de Europese Unie, ook binnen de Europese regeringsleiders, al beleid is gemaakt en eigenlijk, as we speak, beleid wordt geïmplementeerd. Als je kijkt naar, natuurlijk, binnenkort zijn er ook verkiezingen in Duitsland, daar gaan we de volgende keer over hebben. Maar als we kijken naar industrie en zometeen defensie, wat wordt er eigenlijk al gedaan?
Er wordt best een hoop gedaan. Ten aanzien van defensie zijn er al verschillende landen die hun defensiebudget enorm hebben verhoogd. Die ook grote opdrachten hebben uitgezet. Thyssen Group die heeft ook al voor bepaalde howitzers nieuwe fabrieken beloofd. En die op te bouwen en daarmee toch een substantieel aantal aan Oekraïne te kunnen leveren. En zo zien we dat Europees breed terug. Maar er moet nog heel veel gebeuren. Afgelopen week hebben wij geregeld ook contact gehad met defensie. En Defensie geeft ook aan om niet alle opdrachten, al het geld weg te kunnen zetten in opdrachten. Dat geeft al aan dat de capaciteit van de Europese Unie om aan alle opdrachten van Defensie te kunnen voldoen, tekortschiet. En dat tekent wel dat er nog een wereld te winnen is en dat we daar de komende jaren op moeten inzetten. Eerste stapjes zijn gezet, maar die schaalbaar, de defensieindustrie moet flink opgeschaald worden.
Maar ja, lange termijn contracten nemen ook tijd.
Die nemen ook tijd in beslag en het zijn complexe productieketens. Dus dat gaat lang duren, maar er mag wel meer tempo gemaakt worden. Ten aanzien van de industrie ben ik een heel stuk sceptischer. Daar is nog veel te weinig gebeurd. Er wordt veel te weinig geïnvesteerd in risico-industrieën. Er is te weinig durfkapitaal. Er wordt te weinig geïnvesteerd om start-ups te laten verworden, te laten groeien tot scale-ups. Er is niet een strategische keuze gemaakt in welke industrieën willen wij nu echt de nummer 1 en 2 zijn. Pas geleden is de nieuwe Europese Commissie gekozen. In de komende 100 dagen hebben zij wel beloofd om met een soort industrieplan te komen. Nou, we zullen zien hoe dat eruit zal komen te zien. Hmm. Maar daar moet nog echt een heel hoop gebeuren. En dat ondernemerschap van de EU moet worden versterkt. Nou, dan ook een vraag aan jou. Ik vind het heel erg moeilijk om Trump te analyseren, omdat het eigenlijk zo weinig behelst.
Ja.
Er is heel veel poespas, er is ongelooflijk weinig inhoud, anders dan hier en daar een dreigement.
Klopt.
En dan horen we ook heel vaak, we moeten die dreigementen niet serieus nemen als ze jou opvat om meer te doen. Ja, ik kan hier niet zoveel mee.
Klopt.
Hoe denk jij dat we de komende jaren Trump moeten analyseren en volgen?
Ik denk dat het vooral handig is om de reacties en het beleid van andere landen te volgen. Dus stel je voor, Trump dreigt meer met tarieven naar bijvoorbeeld de ASEAN-landen toe. Ik denk dat we dan niet moeten kijken wat wil hij. Dat weten we zelf ook niet. Maar het is wel heel interessant om te kijken wat zullen de acties zijn van die landen tegen wie die zo reageert. Want dat is vaak wat meer inhoudelijk beleid. En dat is denk ik ook interessant voor Europa en Nederland. Om te kijken van ja, oké, hoe reageren zij daarop en hoe kunnen wij daar ook mooi op anticiperen? Ik denk dat we daar zo mee zouden moeten omgaan.
Ja, en verder, we moeten denk ik ook proberen heel flexibel te blijven.
Precies.
En vooral niet proberen te veel onder controle te hebben. Dus een beetje meesurfen op de bewegingen die er wereldwijd zijn. En het klinkt heel vaag, maar ik denk dat zoveel onzekerheid gaat komen de komende jaren, dat we ook ons niet anders kunnen opstellen dan heel erg flexibel, bijna precies, taoïstisch of boeddhistisch, van welke stroom zich ook aan ons voordoet, wij gaan erop surfen.
Precies, precies. En het gewoon vooral leuk hebben over heel veel leuke andere regels in de wereld. Die even losstaan van Trump. Ik denk dat het ook gewoon goed is.
Ik denk dat het voor onze podcast in ieder geval goed is. Oké, beste luisteraar. We hebben het vandaag gehad over de gevolgen, de geopolitieke gevolgen van Trump. En ook de paleisstrijd die inmiddels al is losgebarsten voor de inauguratie. Tussen de adepten van Musk en de adepten van Steve Bannon. De meer traditionele huisideoloog van de MAGA-beweging. Dat deze paleisstrijd nu al is losgebarsten, vertelt Rajiv en mij. Dat die coalitie na alle waarschijnlijkheid niet heel lang zal standhouden. Of het nou een jaar, twee jaar is of slechts een paar maanden. En dat misschien ook wel zo is dat daarmee de achterban van Trump uiteen zal vallen. Het is misschien ook wel een kwestie van hoop doet leven, want wij hopen hier stiekem ook wel op. Maar één ding mogen duidelijk zijn, de gigantisch grote onzekerheid die Trump en zijn paleisstrijd met zich meebrengt, zorgt ervoor, noopt ertoe, dat de middenmachten wereldwijd, de Europese Unie, Indonesië, India en zo nog een aantal andere landen, met elkaar hechter zullen moeten optrekken. Omdat wij niet kunnen bouwen op Beijing en Washington. Heb je nog wat aan toe te voegen?
Nee, je hebt het eigenlijk prima samengevat.
Ja, en investeer vooral in defensie in onze eigen industrie. We kunnen het niet genoeg herhalen. En we moeten het eigenlijk nog hebben over de macht van de sociale media in Europa. Van onder meer TikTok en ook X. Want ook daar moet de Europese Unie zich tegen verzetten.
Precies.
Want die beïnvloeding van onze verkiezingen is eigenlijk ook onacceptabel.
Klopt.
Oké, beste luisteraar, blijf ons volgen. Abonneer je vooral en dan hopen wij dat jullie blijvend afscheid kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.